Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op donderdag 17 januari is overleden mevrouw M. de Hoogwink, weduwe Maarten Kort de Hoog, wonend Schutseplein te Lopik, voorheen W. Polmanstraat 7 te Driebrugge. Zij is 87 jaar geworden en de begrafenis is vastgesteld voor aanstaande dinsdag. Omdat ze lid was van onze gemeente zingen wij nu Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zeer een gunsel over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, het 8e en 9e vers.
Thank you.
naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting ervan, zingen wij Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan, onze misdaden, wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. Stel ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die me haten. En ik doe barmhartigheid aan duizendergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemdeling uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naast. Zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel. Nog maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: gij zult lief hebben de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
gebed van de gemeente doen we voorbeden voor dochter, schoonzoon en kleinkinderen van vrouw De Hoog. De naam van vrouw De Boom van de Akker, bij wie dinsdag een nier wordt weggenomen. De heer Gert van de Hoeve, die steeds vaker epileptische aanvallen krijgt. Mevrouw Langerak van het Veer, van wie een zwager in Woerden is overleden en vrijdag begraven werd. De heer Aden Hollander, die deze week een scan krijgt in verband met verhoogde bloedwaardes. En het echtpaar Buis, dat deze week weer naar Singapore hoopt te vertrekken. Laten wij nu Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, bron van het hoogste goed, God van volkomen zaligheid, die ons alweer geroepen hebt om in uw huis bijeen te zijn of met uw dienst verbonden te zijn. Die als u dat doet, Heere, één doel hebt voor ons, dat wij in geloof u aanroepen zullen. In geloof u aanbidden zullen, in geloof u bidden en smeken zullen, in geloof uw woord zullen ontvangen, in geloof de psalmen zullen zingen. En daarom bidden we, Heere, om dat grootste geschenk, dat alleen gij zelf ons geven kunt, om geloof. We bidden en smeken het u, Heere, dat u zelf in deze dienst door uw geest en woord geloof werkt. En geloof versterkt. Werk geloof, Heere. Bij wie dat nog niet heeft en wie dat niet kent. Het zij iemand daar misschien heel rustig onder is. Het zij voor ons wil uiteengetrokken worden omdat er zo aan ons getrokken wordt. Maar Heere, werkt u het in ons? Geloof. Vertrouwensvolle overgave aan u, de Heere Jezus. Werk gij het in ons, o Heilige Geest. Want zonder een waar geloof bedriegen we onszelf als we er toch gerust onder zijn. Want zonder een waarachtig geloof blijven onder uw toren. En houden we eeuwig lege handen over, want wat we menen te hebben, zal ons worden afgenomen. Heere, schenk geloof, daar waar dat niet is. Misschien ook niet eens gezocht wordt en verlangd wordt. Maar daar ook, Heere, en daar juist misschien, schenkt u het, Heere. En versterkt u het geloof, waar dat is en waar u dat gewerkt hebt, Heere. Zodat het geloof een groot geloof mag zijn en mag blijven. Een geloof dat puur ziet op de gewilligheid, de betrouwbaarheid en de macht van u de zaligmaker. Wij kunnen zo weer terugzakken, Heere. Ons door ongeloof laten inpalmen en in klein geloof wegzinken. Dat u weer gaan wantrouwen. Overweldigd door de omstandigheden. Of onder de indruk van wat we ervaren. Of onderlijdend wat we allemaal niet ervaren. Heere, versterkt u het geloof. En we mogen één ding weten, Heere. We hoeven daar niet oud voor te zijn. We hoeven er zelfs niet volwassen voor te zijn. We mogen er kind voor zijn. Het kind dat misschien vanmorgen voor het eerst mee naar de kerk mocht komen. Het kind van 3 of van 4 jaar. Heere, schenkt u geloof om als een kind u zich toe te vertrouwen. We mogen er in het krachtenveld van het leven voor staan, Heere. Jongeren, jongvolwassenen, als zoveel trekt. En ons hart wil hebben. En ons prioriteiten wil laten stellen. Die niet de goede zijn. Maar ook, Heere, als we oud, heel oud, misschien bijna vereeld en verhard geworden zijn. Heere, dan ook en dan nog, Heere. Toon uw macht. En gebruikt er deze uw dienst voor, Heere. Dat omdat u raad mee weet. Met wie dan ook van ons, met een ieder van ons. Laat zo weer uw werk voortgang mogen vinden in deze uw gemeente. En weer over de randen van de gemeente heen. Naar zoveel anderen onze omgeving. In onze nageslachten. Maar ook in onze verdere familie. In verdere leef-, woon- en werkomgeving. Uw werk, Heer, uw reddend werk, daar bidden we u om. We dragen de kinderen en de kleinkinderen van mevrouw De Hoog aan u op, Antoinette en André en hun gezin, naar de enorme lege plaats die gekomen is en die blijven zal. Geef hen uw sterkte voor aanstaande dinsdag en toon dat u de toevlucht zijt, Heer. De toevlucht tot voor hun verdrietig hart, de toevlucht voor leven en sterven. We dragen de Gert van de Hoeve aan u op. Geeft u kracht en sterkte aan hem, aan zijn vrouw, aan hun gezin. In de steeds moeilijker wordende weg die gegaan wordt. En mogen ook dank zeggen, Heere. Dat u zicht gaf op uw genade. En dat genade ook voor hem het enige mag zijn, Heere. Wat er over is gebleven. We vragen mevrouw De Boon aan u op. Wees u met haar naar het ziekenhuis en de operatie. Geef dat ze in de enige troost in leven en sterven. Haar vaste toevlucht en schuilplaats vinden mag. En zegent u de behandeling, de operatie. We vragen mevrouw Langerak aan u op. In de week van haar 93ste verjaardag. Dat ze ook aan het graf stond, opnieuw een lege plaats in de familiekring zag. Laat het meer aansporen om u te zoeken, Heere. Om te beseffen dat we hier geen blijvende stad hebben. En dat er een hemelstad is waar vergeving de poort van is. Gedenkt u de heer Den Hollander in opnieuw een spannende periode die aanbreekt. Geef dat rust in u ontvangen mag worden. En een schuilplaats waar het hart steeds troost mag vinden in smart. Gedenkt u allen die op onderzoeken wachten, uitslagen die deze week behandeld hopen te worden. Heere, geef dat alles ondergaan mag worden. In een biddend opzien tot u, wetende dat onze tijden in uw hand zijn. En dat we niet beter doen kunnen dan ons aan die hand. Die doorboorde hand in Christus overgeven. Laat dat een rust geven. Die alle andere dingen te boven gaat. Geef dat echtpaar Buis weer veilig en dankbaar in Singapore aan zou mogen komen. Dat zij mee mogen nemen de diensten, de woorden van de afgelopen tijd weer in Nederland. Geef goede ontmoeting met hun broer en zwager in Singapore. Dat ze hun weg op u mogen wentelen. Gij zult het immers doen naar uw belofte, Heere. Geef de voortgang van uw werk in onze dorpen. Zegen ook de dienst van uw dienaar dominee Kater in de hersteltevormde gemeente. Geef dat in een nieuwe periode uw gemeente daar verbonden mag blijven. Tot zegen zijn mag. En laat zo alle kerken van onze dorpen tezamen mogen dienen. Uw rijk. Uw naam en uw eer. Hoor ons, Heere. Hoewel we dat niet waardig zijn. Gedenk niet aan het kwaad dat wij bedreven. Het kwaad van één week. Kan ons doen beven voor uw aangezicht. Verzoen die schuld. Die ons met schrik vervult. En bewijs ons. Uw genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen verder in het Lucas-evangelie. Vanmorgen in Lucas 7, de eerste 10 versen. Lucas 7, vers 1 tot en met 10. Lucas 7, waar het woord van de Heere aldus spreekt. Nadat Jezus nu al zijn woorden voleindigd had, ten aanhoren van het volk, ging hij te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofd van over 100, die hem zeer waard was, krank, ziek zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebben dus onder tot hem de ouderlingen van de Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu, tot Jezus gekomen zijnde, bad hem ernstig zeggende, hij is waardig dat ge hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf onze synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, stond de hoofd van over 100 om enige vrienden. En zei tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zou inkomen. Daarom heb ik ook mezelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld. Heb de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat. Tot de andere, kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkeerde zij tot de scharen die hem volgden. Ik zeg u, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Tot zover dit gedeelte. De tekst is het 9e vers. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem, over die hoofdman over 100. En zich omkeerde zij tot de scharen die volgden. Ik zeg u, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. De ontmoeting van de Heer Jezus met die hoofdman over 100. En let dan op drie dingen. Wat men zegt, wat hij, wat die hoofdman over 100 zelf zegt, en wat Jezus zegt. Die hoofdman over 100, wat men zegt, wat hij zegt, en wat Jezus zegt. Lucas 7, met name vers 9. Een enkele afkondiging vandaag in uw midden. Allereerst dat ik volgende week zondag, Deovolente 27 januari, bij de diensten zelf roepen jullie op voor te gaan. En we vragen uw voorbeden voor de kerkraadsvergadering die aanstaande woensdag gehouden hoopt te worden. De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor de kerk. En die worden alle van harte aanbevolen. Terwijl we willen gaan zingen uit de 33ste psalm. Het 5e vers over de macht van de Heere. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van z'n Heere mond en vers 9 over de gewilligheid van de Heere. Hij geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Psalm 33, het 5e en het 9e vers. Lucas 7 vers 9. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem. En zich omkeerde zij tot de scharen die hem volgden. Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. De hoofdman over 100. Wat men zegt, wat hij zelf zegt en wat Jezus zegt. En dat laatste, dat is het langste deel van de preek, wat Jezus zegt. Gemeente, ontmoetingen met de Heer Jezus. Vorige week hadden we zo'n ontmoeting, hè? Die was met wie ook alweer? Met Levi, ja. Vanmorgen een andere ontmoeting. Ontmoeting van Jezus met een hoofdman over 100 uit Capernaum. Capernaum, dat is Noord-Israël, was het gebied dat viel onder koning Herodes Antipas. Dat was een zoon van de Herodes van de kindermoord van Bethlehem. Die was koning over het, zeg maar wat wij dan Noord-Israël zouden noemen, de provincies Perea en Galilea. Dus over het grensgebied met Libanon, met Syrië. Nou, juist omdat het in het grensgebied lag met andere landen, waren in dit noorden van het grensgebied nogal wat soldaten gestationeerd. En koning Herodes Antipas had over die soldaten bij groepen van 100 hoofdmannen, sergeanten, luitenanten aangesteld. Dat waren behoorlijk welgestelde mannen geworden die het commando hadden over groepen van 100 soldaten in dat grensgebied van Noord-Israël. Maar deze hoofdman die we vanmorgen ontmoeten, is geen doorsnee Romeinse hoofdman. Dat blijkt wel uit wat men, is punt van de preek, uit wat men van hem weet, uit wat men van hem zegt. Allereerst staat er al, helemaal in het begin van Lucas 7, dat deze hoofdman hart voor zijn slaven heeft. Die slaaf die ziek is, die is hem veel waard. Nou, dat was voor die tijd echt uitzonderlijk. Een slaaf is maar een slaaf. Daar moet je nut van hebben. En vooral geen last en vooral geen kosten met zich meebrengen. Daar werd mij om aan als een gebruiksvoorwerp. Nou, denk even aan een boormachine of aan een staafmixer. Als zo'n ding een beetje gaat haperen, dan ga je geen 100 euro's aan reparatiekosten voor maken. Weg dat ding en je koopt een nieuwe voor dat geld. Nou, zo werden slaven gezien en behandeld. Dat klinkt heel cru, dat was natuurlijk ook heel cru, maar zo ging het vaak wel. Deze hoofdman, dat blijkt wel, die doet heel duidelijk anders. Eén van zijn slaven is ziek. Heel ziek, lijkt op sterven. Maar de hoofdman die stuurt Joodse oudsten naar Jezus toe. Die slaaf is een veel waard. Die slaaf die gaat hem aan zijn hart. Is er nog niet ergens iets of iemand te vinden die zijn slaaf zou kunnen beter maken? Of die al voor hem kan blijven werken, zien vers 2. Maar als die slaaf maar het leven gered blijft. Ten tweede horen we dan dat de Joodse oudsten zeggen in vers 5 tegen de Heer Jezus. Deze hoofdman heeft ons volk lief. Heeft geen hekel aan het volk. Ja, wat toch onderdrukt is en bezet gebied is, dat verder onderliggende partij is. Hij buit dat volk niet uit om eens te laten voelen van ik ben je lekker de baas en ik kan je hiermee steken, kan jullie daarmee de voet dwars zetten. Nee, hij heeft ons volk lief. En ten derde horen we die Joodse oudsten zeggen, dat ze nog een sprekend bewijs van hebben ook. Hij heeft ons volk zo lief. Hij heeft zelfs in Capernaum bij ons, hij heeft de synagoge, zeg maar, hij heeft de kerk voor ons gebouwd. Hij heeft daar het initiatief toegenomen. Hij heeft dus blijkbaar ook in de kosten voorzien. Als je dat naar onze tijd overzet, nou, een kerk zet je niet voor een paar honderd euro weg. He? Heeft het gedaan. Hij heeft zelf de synagoge in Capernaum voor ons gebouwd en laten bouwen. Zo heeft blijkbaar deze hoofdman zich dus afgelopen jaren, dat hij daar in Capernaum gestationeerd is over die soldaten, zijn sporen wel getrokken. Ik kan je afvragen, waarom heeft hij het allemaal gedaan? Wat daar zijn diepste drijfveren van? Misschien komt het volk een beetje de vriend te houden. Nou ja, dat zou kunnen, maar dat weten we in elk geval niet. Wat wel voorzien is, dat deze hoofdman, ook in de tijd dat hij nog ongelovig was, het was een Romein, een heel sociaal, hulpvaardig man was. ongelovige mensen kunnen heel sociaal en heel hulpvaardig zijn. Hè? De wereld, om zo te zeggen, is echt niet allemaal mensen zonder moraal en fatsoen, allemaal haatdragend op de kerk en allemaal scheldend op de christenen. Vergis je niet. Ongelovige mensen kunnen een voorbeeld zijn, nou, in een goede buur zijn en er iets voor anderen over te hebben. Waar je kan zeggen, nou, daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Want ja, dat zult er toch wel met me eens zijn. Dat zou dan toch van een gelovige zeker allemaal moeten gelden, hè? Wat men van die hoofdman zegt, dat zou men toch zeker moeten kunnen zeggen van een gemeentelid, een kerkganger, een beleidend lid, een avondmaalganger. Schuiven waren steeds dieper het geloof in dan, hè? Dat zou ze toch zeker van ons moeten kunnen zeggen. Dat we oog en hart hebben voor mensen die door anderen soms als gebruiksvoorwerp worden gezien en behandeld. Hoeren, transgenders, zwervers, daklozen. Dat zulke mensen ons ter harte gaan. En dat wij iets doen om zulke mensen een menswaardig bestaan te geven. Moet toch zeker van ons kunnen zeggen. En dat we liefde hebben voor het volk van Israël. Omdat het volk van Gods verbond is al sinds Abraham. Omdat God heeft verkoren tot een bijzondere plaats. Romeinen 9 tot en met 11. Daar moet van ons toch zeker gelden. Dat wij dat volk lief hebben. En dat het ons ook wat kosten mag. De liefde tot Israël. De liefde tot vergeten mensen en tot mensen om ons heen. Dat we er initiatieven voor nemen. Dat we er geld voor over hebben. Om iets goeds voor hen te doen. Want als je aan de voeten van de Heer Jezus komt. Dan kan en zal dat toch niet uitblijven. Dat de Heer Jezus zijn trekken. In ons afdrukt. Ons gaat vormen naar zijn beeld. Dat ook het verlangen van ons hart wordt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Uw beeld in zorg voor de vergeten naaste. Door anderen veracht en met een scheldwoord weggezet. Zorg voor uw volk Israël. Zorg in het tonen van liefde, het brengen van offers. Voor dat volk en voor mensen om ons heen. Dat zouden ze toch van ons, en zeker van ons als ambtsdragers, moeten kunnen zeggen. Hè? De samenleving. Het is toch verschrikkelijk, of nog beter, het is toch Gods naam te schande. Als mensen in ons dorp moeten zeggen, nou, ik doe liever zaken met die ongelovige buurman van me, dan met die hervormde. Dat zou toch wat zijn als ze dat moesten zeggen. Het zou toch zo moeten zijn? Dat iedereen in het dorp zegt van, als het huis naast ons te koop komt te staan, hoop ik dat er een kerkganger in komt wonen. Dan weet ik tenminste dat ik goed voorzien ben en dat ik goed af ben. Nou, dat is wel een spiegel, denk ik, voor ons allemaal. Maar het is het allemaal geweest. Dat levensgedrag en die levenswandel van die hoofd. Het is allemaal geweest. Waardoor die Joodse oudsten direct bereid waren om voor die hoofdman naar de Heer Jezus toe te gaan. En waarom ze ook tegen de Heer Jezus zeggen. Heer Jezus, u kunt het gerust doen wat die man zegt. Doe het toch alsjeblieft, want die man die is het waard ook. Dat heeft die man verdiend. Hij verdient het echt niet dat u hem afwijst. Hij is het waard, vers 4. En dan horen we eigenlijk direct daarop, als je goed leest, de tegenstelling met vers 6. Als we naar tweede kijken, wat die hoofdman zelf zegt. Wat hij zelf zegt, dat is heel iets anders. Dan zegt hij in vers 6, ik ben niet waardig dat onder mijn dak komt. Hè? Dus de andere zijde van hem, hij is het waard. Zelf zegt hij, ik ben het niet waard. Dat u naar me toe komt. Nou, zo zou het moeten zijn, hè? Dat andere mensen goed van ons denken. terwijl wij van onszelf slecht denken. Dat voor zover mensen ons meemaken zonder de indruk zijn van onze naaste liefde. Maar dat wij voor zover wij onszelf meemaken, onder de indruk zijn van onze onwaardigheid. De hoofdman, die heeft gezien en die heeft geloofd, dat in die rabbi van Nazareth, Jezus, waarover de geruchten en de verhalen rondgaan, zeker in het gebied wat je een tijd gewoond heeft, Nazareth, Capernaum, hij is tot besef, tot geloof gebracht, in die Jezus komt de God van Israël naar de mensen toe. Hij laat hem ook Here noemen. Kyrios. Koning van hemel en van aarde. God. En in vergelijking met de God van Israël heeft hij blijkbaar een heel diep besef gekregen van zijn onwaardigheid. Letterlijk staat van zijn ongeschiktheid, van zijn ongelijkvormigheid. Dat hij helemaal niet past bij die man in die God naar mensen omziet. Want God is liefde, heilig, zuiver en puur. Maar hij is in zijn hart precies het tegenovergestelde. Hatelijk, onheilig, onzuiver, onrein. Maar uit het hart van de mens komt voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Daarvan krioelt het, dat zegt Jezus zelf, daarvan krioelt het op de bodem van ons hart. Dat past niet bij de heilige God en bij de heilige Jezus, integendeel. En we kunnen wel mooie en nuttige dingen doen, maar in ons hart kan het zo gedeeld zijn. Zo onoprecht zijn. Zo op mensen eergericht. Zo met de behoefte om onszelf eens te profileren. Zo om er zelf beter van door om zelf in aanzien te komen. Dat past niet. Bij dat ongedeelde van de heilige Jezus. En zelfs als we bidden, dat is toch het mooiste, nuttigste wat de mens kan doen, zou je denken. Zelfs als we bidden, kan ons hart zo biddeloos zijn. Zo gedachteloos, zo aardsgezind, zo op onszelf gericht. Dat past niet bij de heilige Jezus en de heilige God. Ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak komt. Dat u bij mij komt. Dat u met me omgaat. Dat u naar me omziet. Bijbel zegt dat u gemeenschap met me houdt. Ik ben het niet waardig. Dat u me zou willen gebruiken in uw dienst. Ik ben er ongeschikt voor. Nou, dat is natuurlijk wel een punt. Hè? Beleven we dat ook zo? Is het ook de taal van ons hart? Heren, wat moet u toch met mij in uw koninkrijk? Ik ben daar met al mijn motieven en mijn onzuiverheid wat ten eenenmale ongeschikt voor dat u me in dienst neemt. Ja, dat u met me omgaat. Hoe kunt u het doen, Heere Jezus? Ik pas niet bij het heilige van u. Want kijk, niemand is er verder van Gods koninkrijk vandaan dan de mens die denkt dat hij er uitermate geschikt voor is. Niemand is er verder bij Gods koninkrijk vandaan dan de mens die denkt dat hij er geschikt voor is. Dan de mens die het eigenlijk heel gewoon vindt dat God met hem is. De mensen zeggen, ik zal niet weten waarom Jezus niet met me in zee zou willen gaan. En dan ben je pas echt ver van Gods koninkrijk. En opvallend is, dat besef van die hoofdman, dat is, ik ben het niet waardig, ik ben niet geschikt. Dat komt juist naar boven in hem, let daar maar op. Als Jezus naar hem toe komt. Kijk, in vers 3 staat nog dat die Joodse oudsten bidden dat Jezus komen wil naar die hoofdman. En dan doet Jezus dat. En Jezus die komt naar die hoofdman. Hij komt dichter bij hem. En juist dan horen we dat die hoofdman het beseft van, maar ja, dat kan toch eigenlijk niet. Hoe dichter Jezus bij je komt, hoe meer je ziet dat je daar totaal ongeschikt voor bent. He? Hoe dichter de lamp bij je komt, of hoe feller je het licht aandraait, hoe helder de zicht je krijgt op het stof dat er op de tafel ligt en dat er op je kleding zit. Hoe dichter Jezus bij je komt, die louter licht is, hoe meer zijn heilige liefde over je hart en leven schijnt, hoe meer je ziet en wat, ik ben het niet waardig. Ik ben voor genade ongeschikt. Ik reageer er averechts op. Als Jezus naar me om gaat zien, word ik er nog hoogmoedig van ook. Precies averechts. Als Jezus me genade bewijst, dan verpruts ik die weer en dan verskwist ik die weer. En het geeft geen enkele vrucht terug. Precies averechts. Ik ben niet waardig dat u met me omgaat. En hoe dichter Jezus bij je komt, hoe dieper je dat besef krijgt. Nou, noem dit nou maar een toetssteen van genade. Noem dit nou maar een toetssteen of ons geloof echt is of niet. Hoe dichter Jezus bij je komt, hoe meer Jezus van nabij met je omgaat, hoe dieper, hoe sterker je ziet en besef krijgt, ik ben daar ten ene male ongeschikt voor en onbekwaam door. De kennis van mijn zonde en ellende neemt toe naar de mate dat mijn kennis van de Heer Jezus toeneemt. En naar de mate dat de Heer Jezus meer met me omgaat en intiemer met me handelt, naar die mate neemt het besef van mijn onwaardigheid toe. Dat is echt geloof. Hebt u dat? Geloof hebt u in de zin van, nou ja, als je naar de kerk gaat, zeggen mensen al gauw van die geloof. Dus in die zin, geloof, dat hebt u. Maar het gaat erom of het echt geloof is. Dus of u ook dit herkent, of je ook dit herkent. Hoe dichter Jezus bij me komt, hoe intiemer Jezus met me omgaat, hoe helderder dat besef in me gaat leven. Ik ben het niet waard. Ik ben ten ene male ongeschikt. Dat is echt geloof. En we weten, alleen echt geloof redt een mens. Alleen echt geloof verlost een mens van zijn ellende en zijn vloek. Aan het andere geloof hebben we in die zin niet. Maar Heer Jezus zegt nog meer. We komen bij het ten derde. Hè, dat is het tweede deel van de preek. Wat Jezus nou van die man zegt. Hè? Men is vol lof over die man. Die hoofdman zelf. Die zegt, ik ben niet waardig dat u met me omgaat. Maar wat zegt Jezus er nou van? Nou, Jezus zegt niet alleen dat die man een echt geloof heeft. Jezus zegt van die man dat hij een groot geloof heeft. Misschien om het voorbeeld nog wel duidelijk te maken ook. Stel je voor, het geloof is als een beker. Een beker onder de kraan van Gods genade. Nou, het eerste wat van belang is natuurlijk dat je een echt bekertje hebt. Je kan zelf een bekertje maken. Je kan van krantenpapier kun je een bekertje vouwen. Als je een beetje handen kun je van krantenpapier kun je wel een mooi bekertje maken. Maar ja, als je een bekertje van krantenpapier onder de kraan houdt, ja, dat papier wordt nat en zacht en dat zakt in elkaar en dat houdt geen water vast. Is wel een bekertje, maar een bekertje van papier heb je niks aan. Je moet een bekertje hebben van hard plastic. Hou je dat onder de kraan, dat vangt water op en daar blijft het water in zitten. Want anders kun je een hele grote beker hebben van krantenpapier gevouwen. Ja, tot allemaal slap en het zakt allemaal in elkaar. Hè? Daarom die vraag van net. Hebben we een echt geloof? Anders kun je wel denken dat het goed zit. En dat je gezegend bent. Maar met zeg maar een krantenpapieren geloof. Vang je niks op en dan raak je alles weer mee kwijt. Het moet een echt geloof zijn. Een echte beker zijn. Maar dan is het natuurlijk wel zo. Dat er in een grote plastic beker. Dat je daar veel meer water in op kan vangen. Dan in een heel klein plastic bekertje. In een emmer kun je meer opvangen. Dan in een kopje of in een vingerhoed. Hoe groter die goede beker is. Ja, hoe beter het dan wel is. Nou, dus met een groot geloof. Mag je veel van Gods genade, die genade is wel hetzelfde. Maar met een groot geloof kan je er veel van opvangen, in een grote beker. Als je een klein geloof hebt, is die genade wel hetzelfde, die stroomt wel uit die kraan. Maar ja, je kan er maar een heel klein beetje van opvangen en opdrinken. Je kan er maar een heel klein beetje van genieten. Waarbij we direct zeggen, wie vandaag een groot geloof heeft, kan morgen een klein geloof hebben. En wie vandaag een klein geloof heeft, kan vanavond een groot geloof hebben. Dat zijn geen statische dingen. Daar zit constant beweging in. Maar vandaag, op het moment dat we deze hoofd van overhonden tegenkomen, vandaag horen we dat de Heer Jezus van die hoofdman zegt dat hij een groot geloof heeft. Groter dan van alle mensen Jezus in Israël is tegengekomen. En dat grote zit hem in twee dingen. Dat is allereerst hierin, ten eerste. Terwijl die hoofdman zegt, ik ben niet waardig, gelooft hij toch vast dat Jezus hem zal helpen en dat Jezus hem genadig zal zijn. Hij voelt en hij weet zich onwaardig, maar hij twijfelt toch niet aan de gewilligheid van de Heer Jezus om hem genadig te zijn en om zijn gebed te verhoren. Dat is een groot geloof dus. Hè? Hoewel ik niet geschikt weet te zijn. Hoewel ik zeg dat ik onwaardig ben. Toch zal Jezus zeker weten zich over mij ontfermen. Een groot geloof geeft hoog op van de gewilligheid van de Heer Jezus voor me. Dat ging bij die Canaanese vrouw zelfs zo ver, hè? Dat ze zelfs bleef geloven toen Jezus haar wegstuurde. Toen Jezus zei, ik ben er niet voor jou. Als we haar hou maar op mij roepen. Toen bleef ze nog geloven. Hij wil me helpen. Hij verbergt het wel, maar hij is gewillig. Een groot geloof maakt staat op de gewilligheid van de Heer Jezus. Dat geloofde die hoofdman. Want ja, er waren geruchten rondgegaan. En vers 3 zegt dat. Hè? Het woord van Jezus dat was rondgegaan. Ja, logisch, zo gaat dat. Hè? Als mensen dingen meemaken. Ja, dat wordt rondverteld op verjaardagen. Komt in de regionale kranten te staan enzovoort. Hè? Dus ja, hè, het gerucht van de Heer Jezus. Dat was in heel Noord-Israël sowieso al rondgegaan. En door dat gerucht dat de Heilige Geest tot overtuiging gebracht, in die Jezus, in die God naar mensen omziet, in Jezus de gewilligheid om zondaren te redden. Nou hebben wij nog veel meer dan een gerucht. Hoeft niet, hoe mooi, hoe betrouwbedenkelijk is, we hoeven niet met de regionale pers te doen. We hebben de prediking. Het vaste getuigenis van het woord van God. En we hebben nog veel meer, de meeste van ons hebben nog veel meer dan de prediking. Die zijn gedoopt. Het vaste teken en zegel van Gods gewilligheid naar ons toe. Al zijn we in zonden ontvangen en geboren, allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis onderworpen. Nochtans toch zeker weten, God is gewillig naar ons toe. Onwaardig. En toch niet twijfelen, er is een gewillige heiland, ook voor mij. Richt je op het woord, op de prediking, op de doop. Hij is gewillig ook voor mij. Het betekent dus dat ik één ding nooit hoef te doen en zelfs niet mag doen. Proberen me geschikt en wat waardiger te maken dan dat ik ben. Als ik besef dat ik onwaardig ben, dat ik mezelf steeds weer tegenval, moet ik niet proberen daar wat aan te gaan doen. Niet proberen mezelf ietsje geschikter te gaan maken dan dat ik me nu denk te zijn. Bijvoorbeeld door met die bedoeling meer te gaan bidden of meer ermee bezig te gaan zijn. Door met die bedoeling ernstiger te willen worden. Door te proberen meer schuldgevoel te krijgen en meer echt berouw te krijgen. Door te hopen dat er een tijd komt dat ik beter bidden kan en dat ik minder bezig ben met de wereldse dingen dan nu. Om mezelf daarmee ietsje geschikter voor God te maken. Nou, dat is een fuik waar een mens zomaar in zwemt. Dat is een fuik waarin een zondaar zomaar in zwemt. Als ik nou hier beter mijn best doe. En als ik er meer mee bezig ga zijn. Dan wordt God misschien gewillig. Dan denkt Jezus misschien wel aan. Dat hij het nou doet, dat geloof ik niet. Maar als ik nou ietsje meer zus en ietsje minder zo doe. En als ik ietsje verder ben. Dan wil Jezus me misschien wel aannemen. Maar het is echt een fuik waarin je vastloopt. Je komt er op den duur niet verder mee. En je blijft denken. Ik zou nog ietsje beter en geschikter moeten worden. Ik zou mezelf nog ietsje beter en geschikter moeten maken. En dan hopen dat ik nog een keer zo ver kom. Dat ik geschikt genoeg ben. Nooit doen. Nooit. Nee. Niet onszelf geschikt willen maken. Maar richten op het woord, op de prediking en op de doop. Dat Jezus al gewillig is. Dat is die al. Dat hoef ik hem niet te maken. Dat mag ik niet eens proberen. Dat is zijn diepste. Beweer mee dat het Jezus nog aan gewilligheid ontbreekt. Daarmee beledig ik ten diepste de Heer Jezus. Al zou er aan zijn gewilligheid om zalig te maken nog een tekort zitten. Wat ik aan moet vullen. Waar ik naartoe moet kruipen. Groot geloof. Hoewel ik onwaardig ben. Hoewel ik het niet verdien. Toch. Op het woord en op mijn doop vast vertrouwen. U bent gewillig. Ook voor mij. Ook naar mij toe. Kijk, het ongeloof zegt. Of aan de ene kant. Ja nee, zo kan het niet. Zo kan het niet. Zoals je nou bent. Zo kan Jezus je niet aannemen. Dat bestaat niet. Dan moet je eerst wel wat beter gaan. Of aan de kant zegt het ongeloof. Natuurlijk heb Jezus je aan. Jezus, een beetje naar Max Lucado volgens mij. Jezus is gek op je. Jezus ziet geweldige dingen in je. Ongeloof. Het geloof en het groot geloof zegt. Hoewel Jezus niets in me ziet. Dan zonde, onwaardigheid en ongeschiktheid. Toch. Zeker weten, hij is gewillig, ook voor mij. Ja, en dan val je zo in zijn armen. Dan val je zo in zijn armen. Waar of niet? Dat is dus het eerste. Dat geldt ook in ons bidden voor anderen. Hè? Als iemand op je hart gebonden wordt. Als een van je kinderen ja niet uit je gebed zijn, omdat ze God en zijn dienst verlaten hebben. Hoe zijn we niet geneigd, dacht ik zo, om net die oudste van de Joden te doen. Hè? We bidden voor die afgedwaalde mensen, voor ons afgedwaalde kind. En we willen zo graag nog wat dingen noemen die positief zijn. Hij is er toch nog niet helemaal los van, Heer. En hij heeft een lief karakter. Het is altijd toch ook een hele goede jongen en een goede meid voor ons. Dus Heer, misschien, nou wat misschien. Dan zoeken we toch nog wat aanknopingspunten. alsof de Heere die nodig heeft. Om gewillig te zijn, om bij machten te zijn, om degene voor wie we bidden nog tot bekering, tot geloof te brengen. Maar ja, wat moet je dan als al die aanknopingspunten wegvallen? Als het kind helemaal niet zo lief meer voor ons is, maar alleen maar lelijk doet. En als hij helemaal niet meer bezig is, maar er totaal niet meer aan denkt. Wat dan? Vol vertrouwen bidden. Heere, u bent toch gewillig. Heere, u blijft gewillig. En u bent ook bij machten. En u blijft bij machten. Dat is het tweede waaruit het grote geloof van die hoofdman blijkt. Dat is dat hij ook gelooft dat Jezus bij machten is. Dat Jezus het kan om zijn knecht weer beter te maken. Dus bij het geloven zijn gewilligheid komt het geloof in zijn macht. Dat hij ook bij machten is. Ook al zal Jezus dan niet bij hem in huis komen. Zal hij Jezus niet echt als mens van vlees en bloed ontmoeten. Toch is Jezus macht. Dan kan het ook wel heel dicht bij ons staan. Hè? Maar ook voor ons geldt. Jezus moet bij ons in huis komen. Soms wil je wel eens denken. Als Jezus dan nog maar hier op aarde was. En je zou hem eens echt kunnen zien. Hij zou hier bij ons in de kerk komen. Hij zou bij me thuis komen. Ja, als dat nou was, dan zou ik volgens mij veel makkelijker kunnen geloven. Dat hij me zalig wil maken en dat hij mijn God wil zijn. Dan zou het nog veel makkelijker voor me zijn. Nou, of dat zo is, dat is nog een heel punt ten tweede. Maar ja, dat stond niet meer aan de orde. Was voor die hoofdman ook niet het geval. Jezus kwam niet bij hem thuis. Hij zou Jezus niet levend blijven zien. En toch geloven dat hij macht heeft, dat hij almachtig is. Dat betekent drie dingen. Er zitten drie lagen in. Allereerst betekent dit, en dat is als je het Grieks goed leest, dat die hoofdman bedoelt te zeggen dat Jezus bevoegdheid, toestemming heeft. En dan vergelijkt hij dat in vers 8 ergens mee. Hè? Dan denkt hij eerst aan zichzelf, die hoofdman. Hij zegt, ik ben een hoofdman. En boven mij staat de koning Herodes Antipas. En die Herodes Antipas heeft me aangesteld als hoofdman over 100. En daar heb ik de bevoegdheid dat ik over mijn soldaten kan heersen zoals ik wil. Die bevoegdheid heb ik van Herodes Antipas, van de koning, gekregen. Daarom kan ik tegen de ene zeggen ga, en dan gaat die andere zeggen kom, en hij komt. Die bevoegdheid heb ik, van Herodes Antipas, heb ik van de koning gekregen. Nou zegt de Heer, u bent toch ook zo iemand? U bent toch ook aangesteld van hoger hand door God, door Israëls God. Dan heb je toch ook namens Israëls God de bevoegdheid om te doen wat u wilt. U bent toch door God zelf aangesteld om de Heere, om de zaligmaker te zijn. En daarom hoeft u maar iets te zeggen en het gebeurt ook. Want die macht hebt u van uw vader gekregen. Dat zag die hoofdman al. Ja, wij kunnen dat nog veel beter zien. Nu Jezus aan het kruis is gestorven. De wil van de Vader volbracht heeft. En gehoorzaam is geweest tot in de dood. Nu hij uit het graf is opgewekt door zijn Vader. Met Pasen in eer hersteld is. En nu is opgenomen aan de rechterhand van God de Vader. Wij kunnen nog veel beter weten. Dat deze Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij heeft van God de Vader ontvangen de volkomen zeggenschap over al wat in de hemel, over al wat op de aarde is. Hij hoeft maar te zeggen en het gebeurt. Dat wil verwachting oproepen. Dat wil verwachting oproepen. Jezus heeft alle macht gekregen. Wat hij wil geven, mag hij ons ook geven. Wat hij wil doen, mag hij ook doen. Die volmacht heeft God de Vader hem gegeven. Dat wil verwachting geven. In onze harten van deze Jezus, die alle macht heeft. Dat betekent ten tweede, zit die laag in, die hoofdman zegt, ja, Jezus hoeft het maar te zeggen en het gebeurt. En wanneer spreekt Jezus dan? Nou, hier en nu. In de prediking. In zijn woord. Denk aan zondag 31 van de catechismes. Dat zo dikwijls als ze de belofte van vergeving omhelzen, zo dikwijls als ze onze zonde belijden, dan zegt Jezus, ze zijn vergeven. Ze zijn verzoend. We horen het Jezus zeggen, die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En wat hij zegt, gebeurt ook. Die macht heeft hij van zijn vader. Wat hij zegt, is op hetzelfde moment ook een feit. Als je de kerk binnenkomt of in de kerk zit, en met je hart schreeuw je om vergeving en om genade, Jezus zegt het. Ze zijn je vergeven, je zonde. En je hebt vrede met God. En zodra Jezus het zegt, is het ook zo. Zodra dat Jezus het zegt, is het ook zo. Wat is een groot geloof, Heer, als u het zegt, dan is dat ook zo. Die tot u komt, zult u geenszins uitwerpen. Dan is dat ook zo. En Heer Jezus, als u het zegt, dat u met een schreeuwend hart om genade naar u roept, en u met zijn schuldige leven tot u komt, als u het zegt, dan ben je aangenomen. En dan heb je vrede met God. Dan is dat op hetzelfde moment ook het geval. En wat is een groot geloof. Heer, als u dat zegt, is het ook zo. Ook al merk ik er nog niks van. Ook al voel ik er niks van. Dan is het toch waar. Want dat is het derde wat erin zit. Hè? Je kan natuurlijk denken, ja, Joop van Overhonderd had het nogal makkelijk, hè. Want die merkte dat zijn kind, dat die knecht weer beter werd. Hij zag gelijk het bewijs voor ogen. Ja, maar wel goed onthouden. Dat gebeurde pas achteraf, hè. Die hoofdman beleed zijn geloof. Toen was zijn knecht nog doodziek. En die knecht die lag nog steeds op sterven. En Jezus kwam al dichterbij hem. Maar die knecht die werd zieker en zieker. En die was bijna overleden. En dan zegt hij het al. Dan al. Heeft hij het geloof en daarom is het een groot geloof. Voor hij er iets van ziet. Voordat ik er iets van merk. Voordat ik er iets van merk. En voordat ik er iets van ervaar. Geloof ik het al. Dat is een groot geloof. Voordat ik het voel in mijn hart. Voordat ik merk dat de zonde echt als een last van me afvallen. En ik voel me echt opgelucht. Voordat ik merk dat mijn hart nou verlangt te bidden en God te prijzen. En dat ik allemaal heilige verlangens heb gekregen. Voordat alles uit. Heere Jezus. Omdat u het zegt, is het ook zo. U doet wat u zegt. Daar hebt u de macht voor. Daar hebt u de bevoegdheid voor gekregen van uw vader. Aan de ene kant betekent dus het ongeloof zegt. Of aan de ene kant. Nou, ik merk er nog helemaal niks van. Ik voel me niet blij van binnen. En ik voel ook niet dat ik nou ineens een beter hart heb. Dat ik niet meer naar de zonde verlang. Dus ja. Zolang ik er niks van voel. Hopen maar. En moeten maar afwachten. Of het me een keer gegeven wordt. Ongeloof. Zolang ik het niet merk. Moet het maar afwachten. Wie weet. Maar wie weet ook niet. En dan natuurlijk ook het ongeloof dat zegt. Nou ja. Ik hoef het helemaal niet te voelen. Het zal heus wel goed zitten hoor met me. Ik hoef niet zo nodig een verlangend hart naar God te hebben. En zin te hebben om te bidden. En ik hoef niet zo nodig hekel aan de zonde te krijgen. Waarom zou ik het moeten hebben? Ik geloof het zal. Ongeloof. Maar het geloof zegt, hoewel ik het nog niet ervaar, hoewel ik het nog niet voel en merk, toch is het al wel zo. Want Jezus doet wat hij zegt, ook al zie ik er nog niets van. Dat is groot geloof. Kijk, en nog heeft God soms ook om zo te zeggen. God, soms heeft God wat steunpuntjes voor het zwakke geloof, voor het kleine geloof. Dat je al wel wat merken mag. van een stuk opluchting in je hart. Daar wel wat merken mag dat je vrede in je hart voelt. Daar wel wat merken mag dat je verlangt om God te dienen. En daar een hekel aan de zonde voelt. Dan maakt het een beetje makkelijker om te geloven. Want die steunpuntjes helpen dan wel om het te geloven. Maar soms beproeft hij het alleen maar een tijdje. Je ziet nog meer zonde bij jezelf. Je voelt nog meer last. Het wordt nog donkerder in je hart. En je voelt je zo van God verlaten. Kijk, dan beproeft God het geloof. En een groot geloof ziet dan zo de macht en de gewilligheid van de Heer Jezus, dat het toch vertrouwt. Ik merk het nog wel niet. En ik voel het nog wel niet. Maar als Jezus het heeft gezegd, is het al gebeurd. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En die zijn zonde beleid, die zal ze vergeven vinden. En welke toch niet voel, is het waar. En zal, dat is groot geloof. Vertrouwen op de gewilligheid en de macht van de Heer Jezus. Voor ik het zie, voor ik het voel, voor ik het ervaar. Biddend. Heere, laat als u toch ook iets vermerken op uw tijd. Heere, ik zou zo verlangen dat ik het ook echt in mijn hart voelen mag. En dat ik de zonde echt uit mijn leven kan zetten. En dat ik echt naar u ga verlangen. Heere, ik zie er naar uit dat ik het ook mag gaan voelen. Maar ook zolang ik het nog niet voel, Heere. Het is wel waar. Het is wel waar. Want wat u zegt, is op hetzelfde moment ook een feit geworden. Dat is een groot geloof. Dat de Heilige Geest leert, op grond van het woord, op grond van het verbond, op grond van de doop. Jezus is gewillig om zich over mij te ontfermen, al verdien ik het niet. Jezus is bij machte om dat te doen, ook al merk ik het nog niet. Maar ik hoop op zijn woord, want Jezus wil het. En Jezus kan het en willen plus kunnen is zullen. Hij zal het ook. En dat zegt Jezus terwijl hij zich omkeert en de schade aankijkt. Alsof Jezus hen zeggen wil, dit is het nou. Hier nodig ik ook jullie toe uit. Hier roep ik ook jullie toe op. Nou zeg dat ook vanmorgen. Als het ware vanuit de hemel kijkt Jezus om. Hier naar ons op aarde. En hij zegt, hiertoe nodig ik je nou uit. Hiertoe roep ik ook jou nou op. Om mij te geloven. Om mij te vertrouwen. Op mijn gewilligheid. Al verdien je het niet. Op mijn macht. Ook al zie je het nog niet. Maar hiertoe nodig ik je nou uit. En je wordt niet beschaamd. Vertrouw me nou toch. Geloof nou toch. En geef je aan mij over. En zeg misschien met die ene man. Vanuit de nood van je hart, Heere. Ja, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen. We zingen van Psalm 68, het tiende vers. Hij kan en wil en kunnen plus willen is zullen. Psalm 68, vers 10. Laat ons, Heere, samen danken en bidden. Heere, Gij hebt ons een zaligmaker gegeven, van wie het geldt. Hij kan en Hij wil, dus Hij zal volkomen uitkomst geven. Dat zegt weer Jezus tot een ieder die tot U komt, die gevlucht komt naar U, om de belofte van Uw vergeving en verzoening. Heere, dan bidden we, geef ons allen geloof. Ziende op Uw gewilligheid, ziende op Uw bevoegdheid, Uw macht en Uw betrouwbaarheid. Laat het hier al ons ongeloof verslinden en doen versmelten, Heere. En juist dan ziende, Heere, hoe onwaardig wij zijn. Hoe ongeschikt, hoe ongepast bij Uw heiligheid. Heer, dan kunnen we niet meer steunen op iets van onszelf. Kunnen het alleen maar begrijpen als U niets met ons zou kunnen en willen beginnen. Maar toch, Heer, nochtans. En om dat geloof bidden we U, Heer. Door Uw Heilige Geest, dat die ons door de prediking en door het sacrament van de doop leert toevertrouwen aan U. Dat Gij Jezus gewillig zijt en blijft. Dat we niets hoeven te doen om U gewillig te maken. Leer ons dat ook steeds weer af. En dat U bij machte bent. Ook al zien we het nog niet en al merken we het nog niet, ervaren we het niet direct. Heere, geeft U dan geloof. O Heilige Geest, groot geloof, nochtans. Ook als we bidden voor onze geliefden of voor kinderen of kleinkinderen. Ook als we niets meer in hen zien wat naar U vraagt en naar U zoekt, Heere. En waar U nog iets mee zou kunnen. Heere, dan nog ontferm U over hen, o gewillige en machtige God. Heere, laat niemand van ons in ongeloof verzonken blijven. Het ongeloof dat zegt, het zal allemaal niet kunnen en niet zijn, tenzij ik. Maar ook het ongeloof, waarvoor het allemaal vanzelf spreekt. En dat steunt op eigen gerechtigheden. Heere, neemt U ook dat weg. En laat alleen maar overblijven, Heere. Onwaardige zondaren, die dat ook toestemmen. En steeds meer en meer gaan beseffen en inleven. Die nochtans vast op U vertrouwen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen en alle dagen in de beproeving. Heere, zegen ons vandaag. Leg Uw woord in ons hart en laat het meegaan. Ook het woord van de zondagschool voor de kinderen. En ga ik hen die leiding geven en vertellen mogen. En wees ons midden als de avonddienst er weer zijn mag, Heere. We hebben Uw spreken zo nodig. Om elke keer weer het ongeloof te verdrijven en aan te wijzen. We hebben Uw spreken zo nodig, Heere. Wel minstens 2 keer per zondag. Hoor ons uit genade, Heere. En U zult het bevestigen. Dat die U verwachten. Niet beschaamd zullen worden. Die hier op U hopen. Zullen eens eeuwig U aanschouwen. Met aanbidding vervuld. Uit genade. Amen. Laten we zingen van Psalm 119. Het 21ste vers. Want ik vertrouw op het woord. Mij toegezijd. En het 37ste. dat ik niet vruchtloos op uw woord mijn hoop mocht zetten. Psalm 119, vers 21 en 37. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.